weken geleden heb ik jullie meegenomen in de aankondiging toen van een nieuwe serie. En er zat nog een preek tussen of een week tussen. Maar toen hebben we in ieder geval de aankondiging gemaakt en gezegd van we gaan opnieuw een serie in die gaat over beloofd land innemen. Vandaag gaan we in het derde deel van deze serie kijken. Die inmiddels, want ook daar is wat aan gemodelleerd op basis van input, A Trip Up Future Lane heet. En wat we doen in deze serie is, we volgen het leven van Isaac in Genesis 26. En de reden dat we hier aan begonnen zijn is dat God sprak en zei van, mag ik je opnieuw bepalen bij het beloofde land wat ik je gegeven heb? En ben je er nog aan het bouwen? Ben je er nog aan het ontginnen? Ben je er nog nieuw land aan het opzoeken? Of ben je slechts aan het managen wat er na COVID van over is? En we hebben met elkaar gezegd, we willen ons ten volle uitstrekken naar dat nieuwe of naar dat beloofde land en naar nieuwe stukken daarin die we misschien nog niet ontgonnen hebben. Of naar stukken die we al wel ontgonnen hadden en die stiekem tussen onze vingers doorgeglipt zijn. Want ook dat gebeurt in het leven. Isaac in Genesis 26. Eigenlijk gaat dit hele hoofdstuk maar om één ding. Graven. Bronnen graven. En ik weet nog goed dat hier op de convention in Amerika iemand over sprak. En die zei van, het credo van dit hele verhaal is, als je gegraven hebt en je vindt water, dan, en wij trapten er allemaal in, we zeiden, dan ga je drinken. Ze zeiden, nee, then you dig again, dan ga je opnieuw graven. En je zal zien dat heel die geschiedenis gaat over het graven van bronnen. En ook wat dat dan voor lessen met zich meebrengt. En die bronnen waren nodig om het leven van God te laten stromen in dat beloofde land. Om daar vrucht voort te laten komen. Vorige week, en die wil ik nog even aanhalen, kwamen we bij het stuk van Isaac, waar we gezien hebben dat hij, Isaac zelf, de bronnen van zijn vader, die de vijand dicht had gegooid met modder, opnieuw opengraaft. Hij graaft ze open, niet zijn knechten, niemand anders dan hij. En dat gaat over bronnen waar de vijand geroofd heeft, dichtgegooid met modder. En we hebben de parallel naar ons getrokken. God heeft je soms dingen gegeven waar de vijand modder in gesmeerd heeft. Een woord, een tekst, een belofte, een gave, een bediening. En de vijand is er goed in om die drie bronnen die leven voortbrengen dicht te smeren met modder. En we hebben gezien dat dat iets is wat is dat alleen jij en ik opnieuw open kunnen graven. En door de modder is de stroom van leven gestopt of in de kiem gesmoord en zo rooft de vijand zegen. Voor jou persoonlijk, maar ook voor het lichaam in de breedte. Als de bron die God door jou wil laten stromen verstopt raakt, heeft het lichaam van Christus, de kerk, daar ook niet het leven van. En wat we gedaan hebben, is gezegd van, we geloven dat God ons uitnodigt om die bronnen die ik je gegeven heb en die de vijand heeft dichtgegooid en waarmee hij het leven geroofd heeft, om die opnieuw open te graven. En we hadden vorige week als symbool, tjoh, het is de grond diep naar zo'n zomerfeest. Ik begin Jerry Cook steeds meer te begrijpen. Dan zei hij, als ik mijn veten los is en ik heb mijn veten gestrikt, dan denk ik, wat kan ik nog meer doen terwijl ik toch hier ben? Vorige week hebben we deze uitgedeeld en we hebben gezegd, pak dat nou als een symbool van het wilsbesluit waarmee je zegt, ik ga die bronnen opnieuw opengraven. Ik ga dat opnieuw doen. En we hebben gezegd, als er modder is die je ziet van die zit me in de weg, schrijf die dan op. Er liggen briefjes achterin en er stond een grote bokaal met wijn. We hebben gezegd, en leg die geschreven briefjes daar nou in, breng ze onder het bloed van Jezus en je zal zien dat het daar vervaagt. En er brandde toen buiten een vuur. Als je zegt, er zijn dingen waar ik rigoureuzer vanaf wil, die verbrand ik. Die bokaal die is niet weggegaan. En wat je ziet, hij staat er weer en de briefjes liggen er weer. En de briefjes van vorige week, sommige vallen zelfs de papiertjes vanuit elkaar. En ik heb er eens een keer in geroerd, internet. En teksten zijn vervaagd. Dat is wat er gebeurt op het moment dat we de modder van de vijand onder het bloed van Jezus brengen. En als je er vorige week niet was, of als je zei van ik heb vorige week die stap niet gemaakt, ze liggen er nog. En ik nodig je van harte uit. Neem zo'n besluit. En als je zegt, ik weet welke modder de vijand in mijn bron gesmeerd heb, ontmoediging of leugen of whatever, schrijf hem op een papiertje en gooi hem in die bokaal. En als je hem met de tekst naar beneden legt, zal je zien dat het bloed van Jezus daar dingen van weg gaat wassen. En soms duurt dat een week of misschien duurt dat 2 weken. Maar ik weet zeker dat het zo werkt. En het symbool is krachtig. En als je vandaag zegt, er komen vandaag in wat we gaan behandelen dingen voorbij die ik op dezelfde manier mee wil dealen, van harte uitgenodigd om dat te doen. Het is een daad van aanbidding, het is ook een daad van in de praktijk brengen wat we horen en met elkaar letterlijk dat beloofde land in bezit nemen. En als je denkt, goh, verzinnen we dat hier nou in deze kerk? Nee, de Bijbel staat hier vol van. Jezus zelf begint, als hij het avondmaal instelt. Zegt hij, tekenen brood en wijn, dit is mijn lichaam, dat is mijn bloed. Was het dat dan werkelijk? Nee, het is het teken van. En hij zegt hem, vanaf nu verbind ik er die waarde aan. En zo mogen we op dezelfde manier dat toepassen en inzetten. In het vieren van avondmaal, maar ook op deze manier. Nou, vandaag gaan we verder in Genesis 26. En dit hele hoofdstuk nogmaals gaat over waterbronnen graven. En als je water vindt, graaf je opnieuw. Dus als je denkt, gaan we daar nou weer? Ja, we gaan hier in kleine stappen doorheen. En de stappen is heel simpel, het is put voor put. En vandaag komen we bij de eerstvolgende waterput die aan de orde is. En als je vooruit wil lezen, dan kan je al zien welke die van volgende week is. Genesis 26. Dit stukje was vorige week, maar ik lees het erbij voor degenen die vorige week wellicht gemist hebben en in die dynamiek vandaag mee willen. De waterputten die in de tijd van zijn vader, van Isaaks vader, Abraham, waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaak weer open. En hij gaf ze dezelfde naam zoals zijn vader ze had gegeven. Hij gaat ze niet anders noemen, hij bevestigt ze voor wat ze zijn. En dan komt hij. Ook Isaaks knechten gingen in het dal aan het graven. Dat is terwijl dat Isaak zijn eigen bronnen opengraaft. En ze troffen er een bron aan met helder water. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks herders. Dat water is van ons, zeiden ze. En omdat hij daarover oneenigheid had gekregen, noemde hij de bron Esek. En toen groeven ze een andere bron, een andere put. Terwijl Isaak zijn persoonlijke bronnen aan het opgraven is en de modder die de vijand erin gesmeerd heeft aan het verwijderen is, wordt er ook al gegraven naar bronnen die leven gaan geven aan de plaats waar ze zich gevestigd hebben. Abimelech heeft gezegd, u wordt te machtig voor ons. En in het u wordt te machtig voor ons heeft hij gezegd, wil je hier wegtrekken? En hij is naar het Gerardal getrokken. En wat ze zeggen is, nu we hier zijn, moet hier het leven gaan stromen. En terwijl Isaak zijn eigen bronnen aan het opgraven is, die allemaal niet zozeer in het Gerardal lagen, maar in omliggende gebieden, wordt er gegraven naar de plaats waar ze zich gevestigd hebben om daar het leven te laten stromen. Weet je, als je een bevestiging zoekt over of we een roeping hebben op de plaats waar we wonen, is dit een prachtige bevestiging. Ik geloof dat God jou en mij geroepen heeft om op de plaats waar dat we ons gevestigd hebben, de plaats die we thuis noemen, het leven van zijn koninkrijk te laten stromen. En er wordt gegraven in het Gerardal. En ze gaan aan de slag. En met succes. En nogmaals, dit is allemaal Negev-woestijn. Dat is niet 2-3 spaaien diep. En je hebt grondwater. Dit is gewoon 20-25 meter graven. En als die jongens, de knechten van Isaak, 20-25 meter gegraven hebben op een plaats waarvan ze dachten, hier gaan we water vinden. En al die modder en al die stenen zijn met emmers omhoog gebracht uit die schacht. Dan is daar ineens helder water, zegt onze vertaling. De NBG zegt een bron met levend water. Het woord, wat of dat er staat, betekent letterlijk dermate bruisend dat het in zijn aard leven voortbrengt. Dat klinkt verfrissend, vind je niet op een warme dag? Kortom, na heel lang graven en hard werken op de plaats waar ze terechtgekomen zijn, omdat ze ergens anders weggejaagd zijn, vinden ze een topbron. Eén van het kaliber waar je als graver op hoopt wanneer je de spa voor het eerst in de grond zet. Zeg, nou, ik hoop dat het. En die vinden ze. Een bron die het meer dan waard is om over te twisten. Want dit is behoorlijk kostbaar in die omgeving. Zeker als je hem schep voor schep met de hand gegraven hebt. Ik heb me afgevraagd wat ik zou doen. Moet je je even voorstellen dat je net klaar bent en dat het zweet nog in je bilnaad staat. En dat je helder water hebt. En dat je zegt, wow, is echt lekker water. Levend water. En dat er een herder voorbij komt en zegt, die is voor mij. Dan kan je melden, dat is link. Ik vind dat je dan lef hebt. Ik denk dat mijn eerste reactie geweest is, hoezo? En daarna komt er iets wat de Bijbel niet zegt, maar als je goed leest, wel voor de hand ligt. Daarna gebeurt er iets vreemds, want uiteindelijk laten ze die bron voor wat het is en gaan ze het gevecht niet aan. En dat terwijl Abimelech zegt, dat verhaalt de Bijbel wel hoor, maar dit niet. Abimelech zegt, misschien moet u vertrekken, want u wordt te machtig voor ons. Jongens, deze gasten hadden de overhand dik. Want het feit dat ze zo machtig en zo rijk waren, was de oorsprong waarom dat Abimelech zegt, wil je hier wegtrekken uit Gerar? En dat ze in eerste plaats naar dat Gerardal waren. En als ze daar dan zijn en ze graven die bron en ze hebben levend water en die herders zeggen, dat is van ons, dan is het niet zo dat ze zeggen, oeh, nou sorry, daar gaan we wel weer. Hun hebben de overhand. Zo machtig dat de Filistijnse koning gezegd heeft, wil je misschien weggaan, want we worden bang van jullie. Dat is toch raar? Ik vind dat persoonlijk raar. Als je 20 meter gegraven hebt en op een plek waar of dat je naartoe gestuurd bent omdat je van die andere plek weggejaagd bent. En hier gaat het leven stromen na heel hard werken. En iemand anders zegt, dat is van ons. Ja, sorry, ik vind daar iets van. Jullie kijken me aan zo van, ach, wat sneu voor die man. Waarom loopt Isaac weg van Esek? By the way, Esek betekent twist. Daarom noemt hij hem ook zo. Waarom loopt Isaac weg bij Esek? Waarom loopt hij weg van de twist? Waarom laat hij zijn macht niet gelden? Waarom laat hij het feit dat hij overduidelijk de overhand heeft niet gelden? Waarom gaat hij niet achter de jongens staan die dat gegraven hebben? Zeg, hé, even wachten, hun hebben zich het zweet in de bilnaad gegraven, 20 meter diep. En doorgaans is de put van degene die hem gegraven heeft. Hoezo hij is van jullie? Ik had dat op zijn minst, maar dan zit je midden in de twist. En wat Isaac doet is, hij loopt weg van de twist. Waarom doet hij dat? Nou, daar zegt de Bijbel hele wijze dingen over. Spreuken 20 vers 3. Het is een eer voor een man zich verder te houden, overigens ook voor vrouwen. Voor een man om zich verder te houden van twist. Maar elke dwaas barst los. Oh, dus Isaac wou een eervolle daad doen. Nou nee, want deze wijsheid is geschreven na Isaac. Waarmee het nog steeds zijn wijsheid is. Maar ik heb me afgevraagd, hè? Weet je, dit is een goed verhaal natuurlijk. Dus dat, maar wat nou als je gewoon potverdorie gelijk hebt? Of ben ik de enige die dat ingewikkeld vindt? Ja? Ja, 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 ja. Zo, en liegen ook nog met z'n allen. Jongen, jongen. Nee, maar wat nou als je gewoon gelijk hebt? Hoezo? Het is een eer om weg te blijven van twist. Ik heb potverdorie het gelijk aan mijn kant. Mijn vader had een hele onhebbelijke gewoonte. Ja, die zit nog steeds diep. Als wij dan terechtkwamen in een gesprek waar we het niet over eens waren, dan zei hij, je krijgt gelijk. En dan zag ik mijn moeder al, oh nee. Dan zei ik, nee, ik heb gelijk. Dan zei hij, nee, je krijgt gelijk. Nee, ik heb gelijk. En die discussie verschoof zich meteen. Zo van, dat is geen genade, dat is mijn recht. En ik las dit en dan denk ik, jongens, ze hebben gewoon gelijk. Hun hebben gegraven. Ook nog eens op een plek die ze misschien wel onder leiding van de Heer gevonden heeft, omdat de Heer zegt, hier gaat leven stromen. En vervolgens doen ze er afstand van, zonder dat te bevechten. En hij loopt weg van de twist en gaat zich richten op de volgende put. Ik heb opgeschreven, goed verhaal, wat nou als je gelijk hebt, of wat denk je van deze? Wat nou als iemand echt aan de haal gaat met het leven waar jij voor gegraven hebt? Als iemand echt aan de haal gaat met leven wat stroomt, terwijl jij daar hard werk voor geleverd hebt, en er is ook nog niet een grijntje erkenning voor. En dan weglopen bij twist. Ik heb me afgevraagd waarom. Weet je, door dat te doen kom je in dit domein terecht. 2 Korinthe 12 vers 9 en 10. God spreekt tegen Paulus. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. niet in jezelf laten gelden. En daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheid. Ik heb er niet zoveel behagen in, moet ik zeggen, maar Paulus kennelijk wel. Om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Ik kom volgende week, als we bij de volgende bron zijn, Sidna, nog uitgebreid op deze tekst terug. Maar ik wil me vandaag even beperken tot mijn genade is voor u genoeg. Dat klinkt goed, hè? Nee, ik loop weg van twist, want zijn genade is voor mij genoeg. Weet je hoe verschrikkelijk lastig ik dit vind? Zeker als ik gelijk heb. Helemaal als iemand aan de haal gaat met iets waar dat ik alles voor gegeven heb. En dan te komen op de plaats, mijn genade is u genoeg. En te zeggen, Heer, ik kies voor de zwakheid en niet voor het mezelf laten gelden in eigen kracht. Want dat is waar Christus in mij komt wonen. Iemand die zegt, van dat hoeft voor mij niet zo, dat de Heer zelf inwoning komt nemen. Hoger goed dan dat is er niet, toch? Waarom zou ik weglopen en Esek laten voor wat het is, ook als ik gelijk heb? Simpel, omdat de zegen van Gods genade altijd groter is dan jouw gelijk lijkt te zijn. Wie heeft het familiediner wel eens gezien? Families die elkaar jaren niet spreken. En dan denk je, nou, ik ben eens benieuwd wat hieronder ligt. En als je dan niet de emoties erbij hebt die familie erbij heeft, denk je, serieus? Dat kan toch niet dat je elkaar om die reden zo lang niet spreekt? Ik heb genoeg familie in deze kerk zitten om te beamen. Ik kom uit een familie waar of dat je prima familiedinees voor kan organiseren. Als ik de verjaardag van mijn zus vergeet, heb ik 3 maanden ellende. Ik hoor herkenning. Ook al zit ik aan de andere kant van de wereld. Dat appje moet. Weet je, soms zitten we in een setting waarin dat we zo makkelijk terechtkomen in dat Gods genade helemaal niet genoeg is, maar dat mijn rechtvaardiging nodig is. En ik heb de indruk dat dit een levenslange les is. Ik heb niet de indruk dat we daar vandaag een vinkje achter zetten en zeggen, check, dit hebben we nu door. En hier hoeven we niet meer bij te komen. Ik denk dat de les van Isaac is om bij herhaling weg te lopen van de Esek in ons leven. De plaatsen van twist, ook al hebben we gelijk. De plaatsen van twist, ook al behoort het ons toe. Weglopen van het right fighten, van dit is potverdorie van mij en dan zal ik het ook claimen ook. Ik heb vroeger op school een periode gehad waarin ik behoorlijk geplaagd werd. Ik was op de lagere school. En mijn vader had daar het volgende op verzonnen. En die leerde mij het principe van de eerste klap is een daalder waard. En vervolgens paste hij de inflatiecorrectie toe en dan zei hij, voor de eerste klap krijg je 10 van mij. Daar komt de handelsgeest in mij naar boven. En ik moet zeggen, ik had een goed verdienmodel ontdekt. Ik sloeg voor ik wist wat iemand zei. En tijdens de aardappels rekende ik af. Mijn moeder had daar andere ideeën over. En mijn vader was blij dat ik eindelijk weerbaar werd. En die had besloten dat dat de investering best waard was. Dit zit niet zo in mijn genen. Maar de enige manier om hieruit weg te lopen is te komen bij de overtuiging dat Gods genade voor mij genoeg is. En dat de zegen die daaruit voortvloeit altijd groter zal zijn dan de zegen die voortvloeit uit het right fighten en uit het halen van mijn gelijk. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind Esek een rotput. Nee hè, jij hebt geen last van. Jij bent er al een keer geweest. Ik was erbij. Ai, het zijn rotputten. Laat me je meenemen naar de dynamiek erachter. En dan wordt het zoveel zichtbaarder waarom het zo nodig is. Romeinen 12, vers vers 17 tot 21. Vergeld geen kwaad met kwaad. Op grote schaal vinden wij dit logisch, hè? Maar nu eventjes naar het huiskamerkwaad. Als iemand een rotopmerking maakt, is die pareren met een opmerking die minstens zo rot is, toch vaak het eerste wat of dat voor de hand ligt. Want wat jij kan, kan ik beter. En wij bijten toch van ons af. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Kijk, als hier nou gestaan had voor de mensen die je leuk vindt, had ik hem een beetje beter te pruimen gevonden. Als hier nou stond voor alle mensen die je leuk vindt en waarvan je denkt dat er potentie in zit dat ze ooit dit gaan omarmen, had het ook nog gekund, want aan het doel dient het een doel. Maar ik vind alle mensen redelijk breed. Toch? Toch zegt Paulus, vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk. Ik haat het echt als Paulus in deze context in superlatieven gaat praten. Alle mensen, en stel voor zover het in je vermogen ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Jongens, hier zit geen escape in. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd, dat vind ik dan nog wel aardig. Maar dan staat er achteraan, en dat is eigenlijk de samenvatting van heel de tekst die daarvoor staat. Laat u niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwade door het goede. Weet je, wanneer je vasthoudt aan Esek, wanneer je vasthoudt aan de twist, wanneer je vasthoudt aan het right fighten, omdat je er immers recht op hebt, want je hebt hem toch zelf gegraven, overwint het kwade en wordt Esek de bron waar je zelf uit gaat drinken. En gaan we ons laven aan twist. Gaan we ons laven aan de overwinning die we door twist eventueel verkregen hebben. En wordt het kwade de bron van waaruit we drinken. Drinken uit Esek is het kwade toestaan om je bron te zijn. En wat of dat hier staat is, overwin het kwade door het goede te doen. Ik loop weg bij Esek, want ik wil hier niet blijven. Laat staan dat ik eruit drinken wil. Want zijn genade is mij genoeg en ik weet dat de zegen van zijn genade altijd groter zal zijn dan de zegen die voort kan komen uit mijn gelijkhalen over Esek. En dan staat er dat ze weglopen bij Esek en een volgende bron gingen graven. Wat er eigenlijk staat is dit. Ik loop weg bij twist. En ik strek me uit naar het eerstvolgende wat God in petto heeft voor mij. Ik loop weg uit de situatie van twist, waarof dat ik, als ik erin meega, in het domein van het kwaad terechtkomt, waar we kwaad met kwaad vergelden, waar we elkaar lelijke dingen aandoen, waarof dat ik mijn gelijk laat gelden. Ik loop weg uit dat domein en Heer, ik ga samen met u op weg naar de volgende bron die u geeft. Dat is de les van Esek uit Genesis 26. Waar wil jij drinken? Ook vandaag gaan we de les van de bronnen in de praktijk brengen. Welke Esek mag jij van weglopen? Situatie die misschien al heel lang speelt. Situatie waarof dat je je gelijk gehaald hebt en daarna geen vrucht meer gezien hebt. Situatie waarin je misschien helemaal gelijk hebt. Of een situatie waar jij echt wel recht hebt op hetgene waar het om draait en waar die ander mee aan de haal is gegaan. En ik heb er een paar opgeschreven. Een familierelatie die al zo lang verstoord is, omdat die ander de eerste stap moet zetten, want jij hebt immers gelijk. Situatie waarin die collega met jouw veren aan het pronken is, en waardoor je vervolgens in de twist beland bent. Of die bediening waar jij zo hard voor gewerkt hebt en waar je zoveel voor gegraven hebt en waar een ander nu de sier mee maakt en zonder je überhaupt ooit nog maar eens te bedanken voor datgene wat of dat jij gedaan hebt.
Of de situatie waar je het eelt op je knieën gebeden hebt voor iets. En toen het moment helemaal daar was, die ander toch de andere kant op ging en God niet omarmde. Met het risico dat ik je schok. Soms hebben we e-seks met onze God. Heer, ik ben in twist met u over wat u niet deed terwijl ik het wel nodig had. Over wat ik denk dat u wel deed terwijl het niet had moeten gebeuren. Weet je hoe vaak Marianne en ik per jaar in pastoraat met iemand aan tafel zitten die zegt, ik ben boos op God. God valt daar niet van zijn troon. Als je in de Bijbel kijkt, de verhalen die daarover gaan, heeft hij doorgaans zoiets, oh ja joh, vertel eens. En is het niet gelijk ineens vuur van de hemel, en dus je kan prima boos zijn op God, zonder dat God daarvan van zijn troon valt, of zonder dat je daarmee je eeuwigheid verspeelt. Maar als je blijft op die plaats, ga je drinken uit die bittere bron. En ga je zelfs in je relatie met God drinken uit Esek. En ik ken de verhalen. Ja, ik weet het hoor, maar. En na maar komt een diepe frustratie naar God toe. Die mensen er soms toe brengt dat ze jarenlang bepaalde evenementen vermijden. Bepaalde dingen niet meer willen horen. Bepaalde dingen. En er ligt een diepe twist met God aan de grondslag. Het goede nieuws is, er is geen twist met jouw God die je eeuwigheid in de weg staat. Die kan je namelijk niet verdienen door het twistgesprek te winnen, maar die heb je gekregen op basis van de genade met Jezus, van Jezus. Het kan wel het leven roven uit je relatie in het hier en nu. Het kan het leven blokkeren. Het kan het leven er letterlijk uitwringen. En ik weet dat ik dit voorbeeld al eens gegeven heb. Het is het meest tekenende voorbeeld wat ik in mijn leven ooit tegengekomen ben. Mar en ik waren betrokken bij een gemeente waar of dat dingen slecht liepen. En we waren gevraagd langs zij te komen. En samen met nog wat andere mensen. En we hadden de indruk dat de Heer het had over verzoeningsavonden. En op enig moment zat daar een dame, overduidelijk kaal van de chemo met een gebreid mutsje op. En de Heer zei, ga naar haar toe. Of nee, de Heer zei, de bron, de wortel van haar ziekte is onvergevingsgezindheid. Als je nog eens vraagt om een woord van kennis, careful what you wish for. En ik denk, Heer, wat ga ik hier nou mee doen? En de Heer gaf absoluut geen vrede om het te delen. Dus ik ben naar haar toe gelopen. Ik zie of vanavond gaat over vergeving en verzoening. Zijn er mensen in jouw leven die je moet vergeven? En ze beet het me toe. Als je me niet denkt dat ik het kreng ooit vergeet. Vergeef. Dus mag ik vragen wie het kreng is? Het kreng was een tante. Vader en moeder omgekomen in een auto-ongeluk. En deze dame op zeer jonge leeftijd in het gezin van haar tante gekomen. En tante had zelf twee kinderen die mochten aan tafel eten. En zij at uit de hondenbak. Kinderen hadden hun eigen slaapkamer en zij sliep in de bench van de hond in de garage. Tot haar 18e. En toen is ze het huis uitgegaan. En je hoorde de pijn achter, als je maar niet denkt dat ik het kreng ooit vergeef. En dit is geen straf van God, maar door te drinken uit deze bittere bron, heeft de vijand plaats gekregen om datgene te doen wat de vijand doet. Roven, stelen, slachten, plunderen en ellende zaaien. En het was in haar lichaam fysiek aanwezig. En die avond kwamen we geen steek verder. Een jaar later was ik daar als gastspreker. En ze zat op de voorste rij. En ik ga er naartoe. Ik zeg, wat toevallig dat we elkaar hier treffen. Ik zeg, precies op deze dag. Want ik wist dat ze niet echt meer deel uitmaakte van die gemeente. Ze zegt, dat is geen toeval. Ik ben hier met een reden. Ik zeg, en dat is. Ze zegt, in het lokale klantje, zo'n lokale suffert die ze daar dan huis aan huis verspreiden, staat dat jij vandaag sprak. Ik zeg, god, vind ik extra leuk dat je speciaal voor mij zegt, koester jij maar geen ideeën. Ze zegt, ik ben hier echt niet omdat ik jou zo graag wil zien. Ik zeg, dan ben ik eens benieuwd, waarom ben je hier dan wel? Ze zegt, omdat je een woord van de Heer voor me hebt. Ze zegt, dat klopt, al meer dan een jaar. Ze zegt, kom maar op. En voor mij, met tranen in mijn ogen, deel ik het woord van de Heer. Ik heb de indruk dat de Heer zegt, de ziekte die je, waar je onder lijdt, heeft een bron, heeft een wortel. En dat is onvergevingsgezindheid. Ze zegt, dat dacht ik al. Ik zeg, en nu? Ze zegt, dat weet ik nog niet. Ik zeg, wat? Je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen. Ze zegt, dat weet ik nog niet. Ik weet niet of dat ik niet liever doodga aan deze ziekte, dan dat ik de knieval maak om het krenk te vergeven. En zo zijn onze wegen gescheiden. En ik weet op de dag van vandaag nog niet wat er gebeurd is. Dit is wat er gebeurt als je drinkt uit Esek. En als de twist in je hart een plaats krijgt. Dit is waarom de Bijbel zegt, jongens, blijf eruit weg. En loop naar de volgende bron die God geeft. Overwin het kwaad. Esek heeft alleen maar kwaad in zich. Twist heeft nog zelden zegen voortgebracht in de historie van dit universum. En overwin het kwaad door het goede te doen, namelijk weg te lopen van Esek en te gaan naar de volgende bron die God geeft. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb Eseks in mijn leven. Sommige ken ik. Sommige ontken ik. Als het gaat over beloofd land in bezit nemen en zijn zegen laten stromen door jou heen, zijn er sommigen hier die het nodig hebben om weg te lopen bij Esek. Misschien een put die al jarenlang gegraven is en waar je al jaren strijd over voert. Misschien een bron waar of dat je volledig in je gelijk staat. En je houdt vast aan je gelijk tot die ander toegeeft. En vervolgens drink je uit een bittere bron. Misschien is Esek wel pure teleurstelling. Ik had hier zo op gehoopt en ik heb er zo hard voor gegraven. Maar het leven verspilt wel bij een ander, maar niet bij mij. Ik weet niet hoe Esek eruit ziet. Maar één ding weet ik wel, dat God ons uitdaagt om er vandaag bij weg te lopen. We gaan nog een korte tijd van aanbidding in. Als je zegt, ik ken hem, schrijf hem op. De briefjes liggen er. En leg hem in de bokaal met wijn. Breng hem onder de autoriteit van het bloed. Misschien zeg je, ik moet na vandaag een afspraak maken met iemand. Of iemand opzoeken om iets uit te praten. Misschien zeg je, ik heb daar moed voor nodig en dus ik heb gebed nodig. Wil je voor me bidden, want ik moet een Esek gaan verlaten. Ik weet niet wat je dynamiek is, maar laten we de tijd die er nog is gebruiken om met elkaar weg te lopen bij Esek. En als je denkt, na Esek wordt het beter, volgende week is Sitna. En Sitna betekent worsteling. En dat is waar de Eseks persoonlijk worden. Nog persoonlijker dan dit. En ik geloof dat God ons uitdaagt om door alle twee heen te gaan. Er komt Berseba, de put van de zegen. Het wordt niet alleen maar een downspiraal. Maar wil je dat de zegen gaat stromen, moeten we door deze heen. En ik wil je uitdagen om daar gebruik van te maken van de tijd van aanbidding en datgene te doen wat de Heer op je hart legt.